Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middag, in dit morgenuur, in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen op Psalm 110. En daarvan het zevende vers. Hij zal op de weg eens drinken uit de beken. Daar hij gevaar nog strijd nog moeite ontziet. Daarom zal hij het hoofd naar boven steken. Met eer bekroond in het goddelijk rijksgebied. Dat is Psalm 110 en daarvan het zevende vers. Luisteren wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren. Daarna openen wij Gods woord, twee gedeelten. Allereerst uit het Oude Testament, Psalm 75. En vervolgens lezen wij Matthäus 26, de versen 36 tot en met 39. Wij luisteren naar de wet des Heren. Daarna volgen twee schriftlezingen. Allereerst Psalm 75. En daarna uit het Nieuwe Testament, Matthäus 26, vers 36 tot en met 39.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen, en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Dan lezen wij Psalm 75 voor de opperzangmeester Altasjet, een psalm, een lied voor Asaf. Wij loven u, o God, wij loven dat uw naam nabij is, men vertelt uw wonderen. Als ik het bestemde ambt zal ontvangen hebben, zo zal ik gans recht richten. Het land en al zijn inwoners waren versmolten, maar ik heb zijn pilaren vastgemaakt, Sela. Ik heb gezegd tot de onzinnigen, wees niet onzinnig, en tot de goddelozen, verhoogt de hoorn niet. Verhoogt uw hoorn niet omhoog, spreek niet met stijve hals. Want het verhogen komt niet uit het oosten, nog uit het westen, nog uit de woestijn. Maar God is rechter, hij vernedert deze en verhoogt genen. Want in des Heren hand is een beker, en de wijn is beroerd, vol van mengeling, en hij schenkt daaruit. Doch alle goddelozen der aarde zullen zijn droesems met uitzuigende drinken. En ik zal het in eeuwigheid verkondigen. Ik zal de God Jacobs psalm zingen, en ik zal alle hoornen der goddelozen afhouden, de hoornen des rechtvaardigen zullen verhoogd worden. En dan vervolgen wij uit het Nieuwe Testament, Matthäus 26, vers 36. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane, en zeide tot de discipelen, zit hier neder, totdat ik heen ga en aldaar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en 2 zonen van Zebedeus, begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, blijft hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Tot zover de schriftlezing.
Het woord van God, wat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden in de eerste schriftlezing, Psalm 75, en daarvan het 9e vers. Psalm 75, vers 9, waar wij het woord van God als volgt lezen, want in de hand des Heren is een beker en de wijn is beroerd, vol van mengeling, en hij schenkt daaruit, doch alle goddelozen der aarde zullen zijn droesems uitzuigende drinken, tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord en willen voorbeden doen. Allereerst voor Florence Ruis, die vannacht met hartklachten opgenomen is in het ziekenhuis. Men zoekt nog naar de juiste behandeling. en broeder C. Fuik. Hij heeft een bypassoperatie ondergaan en verblijft nog in het ziekenhuis om verder te herstellen. En verder zijn er ook gemeenteleden die onderzoeken moeten ondergaan. Laat ons bidden. Groot en eeuwig God in de hemel, zo mogen we op deze zondagmorgen weer naar uw stem gaan luisteren, naar uw woord gaan luisteren. En ondanks de omstandigheden waarin we nog steeds verkeren, laat gij uw stem klinken, laat gij uw woord verkondigen, want het gaat dwars door alles heen naar de nimmer eindigende eeuwigheid. En Heer Jezus Christus, u bent nog niet teruggekomen op de wolken des hemels, omdat uw werk blijkbaar nog niet klaar is en gij nog zondaren moet toebrengen die er liggen onder het zegel van uw verkiezing. En daarom laat u ook deze morgen ook hier in Kralingen uw woord weer verkondigen. En dan bidden wij u, Heere, of u in ons midden wil zijn. En dan kent u de gemeente. U weet, Heere, hoe onze verhouding is. Van nature is die niet goed, want wij zijn niet meer rechtvaardig voor God. We hebben gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen. We liggen verloren. We zijn dood in de zonde en de misdaden. Maar Heere, nu is dit het wonder, dat u komt om dode zondaren levend te maken. U wilt dode zondaren wederom geboren doen worden. En daartoe gebruikt u de prediking van het woord, en zou dat vanmorgen zo eens mogen zijn. Bij dat deel van de gemeente dat hier in uw huis aanwezig is en het andere deel dat thuis met ons mee verbonden mag zijn. En dat er een jong of een meisje, man of vrouw, tot waarachtige bekering zou mogen komen. De tijd dringt, Heere. En er zijn zoveel die reizen naar de eeuwigheid op de brede weg. Die wankelend en doden. Maar zoudt u ze nog eens willen grijpen? En dat de prediking van deze morgen eens gebruikt mag worden. En dat er eens gezien mag worden wat er in de drinkbeker van uw toren zich bevindt. En dat het eens tot ontdekking mag zijn. En dat we vandaag eens met een verbroken en verslagen hart op onze knieën terecht mogen komen. Met die ene belijdenis: o God, ik heb gezondigd. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Wat zou dat toch een wonder zijn, Heere. Maar u kent ook die arme tobbers in ons midden. U kent ook diegenen die met zichzelf bekend zijn geraakt. U weet, Heere, wie gezien hebben in die beker en ontdekt hebben, daar liggen mijn zonden, daar ligt het welverdiende oordeel. O Heere, u weet wie er in het midden van de gemeente gebukt gaat onder de last van zonde en plagen, niet te dragen en het drukt de schouders zo naar beneden, en die vanmorgen hun knieën hebben gebogen en in de stilte hebben uitgeroepen: Heere, zou er vanmorgen nog eens een boodschap van u entwege voor mij mogen zijn. Aan mijn kant ligt alles verloren. Ik ben alles kwijtgeraakt. Ik heb alleen maar zonden en schuld. Maar zoudt u aan zo'n arme zondaar als mij nog willen gedenken? En Heere, dan wilt gij uzelf toch ontfermen. Dan wilt gij uzelf toch ontdekken door de prediking van het woord. Dat er nou een zaligmaker is. Die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren ligt. Die er alles aan gedaan heeft en alles aan wilde doen. Om een verloren zondaar met God te verzoenen. Ach Heere, dat vanmorgen nog eens ondervonden mag worden. Dat nog eens toegepast mag worden. En zou u dan in ons midden willen zijn als een die dient. Maar Heer, u weet ook hoe het kan zijn in het leven van uw volk en kinderen, die toch Christus hebben leren kennen tot hun zaligmaker. En die toch iets mogen kennen van die vergevende liefde in Christus, geschonken in een weg van recht. Maar Heer, het kan soms weer zo duister worden. Het kan soms weer zo aangevochten worden. Maar zou u dan vanmorgen uw kinderen weer eens mee willen nemen op de lijdensweg van de Heer Jezus Christus. En dat ze weer eens door het geloof een blik op hem mogen zien, die de beker van uw toorn tot de laatste druppel heeft willen leegdrinken. En hoe hij geworsteld heeft in de hof van Gethsemane, toen u, o Vader, als de grote rechter, hem tot hem kwam met die beker. Heere, wilt u dit onderwijs zegenen? En geef uw knecht wat nodig is als hij deze morgen dit woord hier in de gemeente mag verkondigen. Wilt u alles wat ons kan hinderen in het spreken en in het luisteren wegnemen. En dat we samen mogen ondervinden hier in uw huis en thuis als we mee mogen luisteren. Dat er geopend woord voor ons open ligt. En dat er ook een geopende hemel boven ons mag wezen. En dat er ook een geopend hart van binnen mag wezen. Ja, dat we samen mogen ervaren dat u in ons midden wil zijn als één die dient. En wat kan het dan goed zijn, Heere, om onder de verkondiging van uw woord te mogen verkeren. Nee, Heere, we hebben niets verdiend. Want als we ook het achterliggende uur en de achterliggende week weer overzien. En we moeten ons leven leggen naast de heilige wet die ook deze morgen is voorgelezen. Ach, wie kan voor u bestaan. Als u in het recht gaat treden. En gadeslaan al onze ongerechtigheden. Maar Heer, dan bidden wij u. Doe verzoening over al onze zonden in het dierbare bloed van Christus. Zou u de plaats voor willen maken in ons aller hart. Kinderen, jongeren en ouderen. Want buiten dat bloed zullen we omkomen. Maar schuilend achter dat bloed zullen we eeuwig behouden zijn. Ach Heer, de tijd dringt. De eeuwigheid komt steeds dichterbij. En hoe zal het dan wezen tussen u en onze ziel? O Heere, zoudt u dan vanmorgen nog rijk willen werken in ons midden? We dragen de gemeente hartelijk aan u op. Met onze vriend en broeder die u aan deze plaats gebonden heeft met zijn gezin. Stel hem tot rijke zegen. En wilt u hem ook vandaag in Elburg tot rijke zegen stellen. En gedenk ook de broeders kerkraad die geroepen zijn om de gemeente te regeren, te leiden en te dienen. Dat ze dat steeds maar weer in afhankelijkheid van u mogen doen. En wilt u al het werk in het midden van de gemeente, voor zover dat nog mogelijk is dat dat gebeurt, wilt u dat uit genade zegenen. Heere, u kent ook de moeite, de zorgen, het verdriet. U kent degene die korter of langer geleden bij het open graf hebben gestaan van een geliefde. Weduwen, wedunaren, ouders die een kind verloren hebben of kinderen die een vader of moeder zijn kwijtgeraakt. Heere, hoe kunnen soms de wonden weer opengaan? Wat een heimwee kan er soms niet zijn naar een geliefde. Maar wilt u die lege plaats dan maar met uzelf vervullen? Heere, gedenk de zieken in ons midden, de langdurig zieken, de ernstig zieken, degene die ook worstelen met psychische zwakte en moeite, degene die ook onderzoeken moeten ondergaan, zou u zich over hen willen ontfermen en dat we steeds maar weer bewust mogen zijn aan de zegen des Heeren is alles gelegen. En Heere, dan dragen wij ook onze jonge vriend Florens aan u op, die met hartklacht in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Heere, wilt u over hem waken? En Heere, geef dat de juiste behandeling gevonden mag worden. En dat hij zijn ogen op u de Heere mag slaan. Heere, gedenk ook zijn ouders en de rest van het gezin als zij dit moeten meemaken. O God des verbonds, gedenk hem toch in de moeilijke weg die hij moet gaan. En dat hij in zijn jonge leven maar steeds de toevlucht mag nemen tot u. Want Heere, u bent een God die ook naar jongeren wil omzien. Die ook naar jongeren in moeite wil omzien. O, dat hij dat mag ervaren. Nu hij deze dag in het ziekenhuis verblijft. Heere, schenk hem wat nodig is. Gedenk ook broeder Fuik, die een bypassoperatie moest ondergaan. Hij verblijft nog in het ziekenhuis om verder te herstellen. Het mocht tot hiertoe goed verlopen, Heere. En zoudt u zijn hart willen vervullen met de ware dankbaarheid. Dat is ook een gave van u. En dat hij mag leren vluchten als een arme zondaar tot u. Die zich openbaart in het woord van God. Als een gaarne vergevend God. En dat hij zijn reinigmaking en zaligheid buiten zichzelf in Christus mag leren zoeken. Want dat is het allervoornaamste, Heere. We kunnen veel meemaken in het leven. Operaties moeten ondergaan. Maar we moeten een nieuw hart krijgen. Er moet een band met de Heer Jezus Christus komen door het ware geloof. En die band zal gewerkt worden als de Heilige Geest een zondaar gaat wederom geboren doet worden. En zoudt u dat willen schenken? Zo zijn onze ogen op u, Heere. Zoudt u ons willen horen en verhoren als we al deze dingen aan uw genadetroon brengen? Nee, het is niets verdiend. Maar Heer in de hemel, aan uw rechterhand is toch die grote voorbidder, die altijd leeft om voor uw volk te bidden. Zoudt u dan uit genade onze gebeden willen verhoren, enkel en alleen om zijnentwil. Amen. Ter voorbereiding op de prediking gaan we nu luisteren naar het koraal van Psalm 75 en laten wij in ons hart mee mogen zingen het zesde vers. Ik zal dit melden, ik zal altijd zingen Jacobs God ter eer, slaan der bozen hoornen neer, vellen wat zijn naam bestrijdt, maar de vromen horen en macht zal verhoogd zijn door Gods kracht. 75, het zesde vers, zingen wij in onze gedachten mee. Na het amen van de prediking gaan wij samen zingen naar Psalm 16 en daarvan het derde vers. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Gij onderhoudt gestaag het heugelijk lot dat gij zo mild voor mij hebt uitgelezen. De schoonste plaats mat gij met ruime snoeren, o heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. Dat is Psalm 16, het derde vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wat was het hart van de Heer Jezus ontroerd, diep ontroerd in de paashal van Jeruzalem. Want hij wist het, Judas zou hem verraden en Christus die altijd geleefd heeft bij de woorden van zijn vader, bij het woord van God, wist het. Psalm 41 zal in vervulling gaan, maar dit is geschied opdat de schrift vervuld worden die met mij het brood eet, heeft tegen mij de versen opgeheven. En ja, waarlijk, het is gebeurd. Een van de discipelen heeft de Heer Jezus verraden en heeft hem aangewezen in de hof van Gethsemane. Daar heeft hij hem overgegeven en hij heeft er 30 zilverlingen voor gekregen. Maar voordat dat zou gaan gebeuren daar in die donkere hof aan de voet van de Olijfberg, heeft daar in die donkere nacht een ontzaglijke, onbeschrijfelijke worsteling plaatsgevonden. Daar kwam een groot lijden in de ziel, de tere ziel van de Heer Jezus Christus. Daar in die donkere hof, en daar kwam hij in een zeer zware strijd terecht. Want gemeente, wat gebeurde daar? Daar trad God de Vader op een onzichtbare wijze tot zijn zoon, die op de grond kroop als een worm en geen man, om hem een beker aan te bieden. Een drinkbeker. Een drinkbeker die tot de rand toe gevuld was. Een drinkbeker die de Heer Jezus Christus zou moeten leegdrinken tot de laatste druppel toe. En van die drinkbeker in de hand des Heren spreekt de tekst die vanmorgen voor ons open ligt uit Psalm 75. En wij schrijven als thema boven de prediking de drinkbeker in de hand des Heren. Twee gedachten, de drinkbeker werd gevuld. Dat staat aan het begin van onze tekst, want in des Heren hand is een beker en de wijn is beroerd vol van mengeling. En in de tweede plaats staan we stil, de drinkbeker werd leeggedronken, want de dichter vervolgde en hij scheen daaruit, doch alle goddelozen der aarde zullen zijn droesems uitzuigende drinken. Het gaat vanmorgen dus over de drinkbeker in de hand des Heren. De drinkbeker werd gevuld en de drinkbeker werd leeggedronken. Psalm 75 is een loflied. En jongens en meisjes, het is misschien wel een van de eerste psalmversjes die je als klein kind hebt geleerd. Meestal leer je eerst opent uw mond, denk ik. En dan snel leer je, u alleen, u loven wij. Ja, inderdaad, Psalm 75 is een loflied. Een lofzang die bestemd was voor de eredienst in het Oude Testament, en we mogen hem nog steeds hebben als een lied in de eredienst. En zowel aan het begin als aan het einde van de psalm komt heel duidelijk openbaar dat deze psalm een loflied is. Want de dichter begint te zingen, wij loven u, o God. Wij loven u dat uw naam nabij is, men vertelt uw wonderen. En aan het einde van deze psalm hoor ik hem als een ware Godlover uitjubelen. En ik zal het in eeuwigheid verkondigen. Ik zal de God Jacobs psalm zingen. Wie de dichter van deze psalm is geweest, weten we niet. Wel is duidelijk dat het een lied is geweest voor de opperzangmeester. Dat is de persoon in de eredienst die de samenzang en de koorzang begeleidde. Je zou kunnen zeggen een dirigent. En toen de dichter geleid door Gods geest dit lied heeft gemaakt, en toen heeft hij ook nagedacht over een geschikte melodie en waarop deze psalm moest gezongen worden in de eredienst. Nee, dat was niet zomaar een melodie, maar heel zorgvuldig heeft de dichter de melodie uitgezocht die past bij de woorden van deze psalm. En we kunnen dat vinden aan het begin van deze psalm, want de melodie heeft de dichter ontleend aan een bekend lied uit die tijd wat de Joden kenden. En de melodie had in die dagen de naam Altaschet. Waarom zou de dichter nou voor die melodie gekozen hebben, concreet voor deze psalm 75? Nou, dat kunnen we wel een beetje opmaken als je gaat kijken wat dat woordje betekent. Algazet. De inhoud van het woordje past precies bij de inhoud van de psalm. Wat betekent het woordje Altaschet dan? Verderf niet! Ja, dat ene woord is als het ware een kort smeekgebed. Een smeekgebed van een zondaar die met God als rechter van doen kreeg. Een zondaar die zijn rechter heeft mogen leren smeken om genade. Een smeekgebed waarop ook verhoring gekomen is. De dichter heeft als een rechteloze zondaar genade gevonden in de ogen van zijn rechter. Ja, deze dichter heeft uit onuitsprekelijke zondaarsliefde, op grond van het bloed van Christus, woorden van verlossing gehoord, toen hij niet verder kon komen, verderf niet. Zou wel verdiend zijn. Eeuwig verdiend zijn als God hem zou verderven, maar uit de diepte van ellende heeft hij geroepen, verderf niet. En toen heeft de rechter hem willen verhoren. En dat wordt een onuitsprekelijk wonder voor degene die zalig worden. Dat nou God de rechter een arme zondaar wil verhoren en zich zal openbaren als een God die verzoend is. Die tot een rechteloze zondaar gaat spreken op grond van het bloed van Christus, die het uitgeroepen heeft, verderf niet. Verlos hem. Dat hij in het verderf niet neerdalen. Ja, dat heeft deze dichter ondervonden. Deze dichter heeft genade gekregen om niet in een rechte weg. Deze dichter heeft verstaan wat het is door recht verlost te worden. En gemeente, als dat gekend wordt, als je daar iets van krijgt te beleven, dan komt er in je ziel op een bepaald moment een drang om een loflied aan te heffen. Een loflied ter ere van een rechtvaardige rechter die een goddeloze om niet zalig wil maken. En heel duidelijk bezingt de dichter in dit loflied inderdaad de Heere als een rechter. En zo wil hij hem ook vereren en verheerlijken. Want hij weet dat er een tijd zal aanbreken dat de Heere zich zo zal openbaren. Hij laat het de Heer ook zelf zeggen in deze psalm. De woorden van vers 3 en 4 zijn niet de woorden van de dichter zelf, maar de dichter laat de Heer als het ware spreken in zijn lied. Er zal een bestemde tijd gaan aanbreken. De volheid van de tijd zal aanbreken. En dan zal de Heer gans recht richten. Dan zal de Heer verschijnen om zijn vijanden te vernederen en zijn volk te verhogen. En dat zal de Heer doen op grond van recht. Dat zal geen rechten doen uit het oosten, dat zal geen rechten doen uit het noorden of uit het westen, ook niet uit het zuiden waar de woestijnen lagen, maar dat zal de Heere doen als de grote rechter die zit op zijn troon. En hoe zal de Heere dat er gaan doen? Hoe zal de Heer als de rechter alle mensen gans recht gaan richten? Om dat duidelijk te maken gebruikt de dichter het beeld van een beker. Want daar gaat het over in onze tekst, jongens en meisjes. In de hand van de Heer is een beker. Wij komen dat verschillende keren tegen in de Bijbel. Een drinkbeker. En dat kan twee dingen betekenen. Onder Israël stond de drinkbeker bekend als het symbool voor het levenslot van een mens. Dan was zo'n drinkbeker het symbool van het levenslot van de dingen die de Heer de mens toeschikte in het leven. En dat kon enerzijds een beker zijn die gevuld was met blijde zegeningen. In dat licht zingt de dichter van Psalm 116 vers 7, wat zal ik met Gods gunsten overlaan die trouwe Heer voor zijn genade vergelden. Ik zal bij de kelk, de beker, des heils zijn naam vermelden en roepen hem met blijde erkentenis aan. De dichter mag zo zingen omdat hij een beker heeft gekregen van de Heere die gevuld is met geestelijke en tijdelijke zegeningen. De kelk des heils, de beker der verlossing. Maar meerdere keren spreekt Gods woord over de drinkbeker als het symbool van zeer droevige omstandigheden. Dat kan ook. Zo spreekt de profeet Jesaja over de beker van Gods grimmigheid. En als Johannes op Patmos is en hij krijgt vergezichten in de hemel, dan ziet hij daar ook een beker in de hand des Heren. En die beker is gevuld met de wijn van de toorn van God. En het is ook in die betekenis dat de dichter in onze tekst spreekt over een drinkbeker. En die drinkbeker is gevuld met een drank. Want daar gebruik je een beker voor, om drank in te doen. Om het op te kunnen drinken. Maar als de dichter gaat spreken over een drinkbeker die gevuld is, dan ziet hij dat die beker met een zeer bijzondere drank gevuld is. Kijk maar in de tekst. De wijn is beroerd vol van mengeling. Dat staat er. Wat wil dat zeggen? In die beker ziet de dichter een wijn die zeer gegist is. En die vervolgens niet gezuiverd is van de droesem. Het is troebele wijn. Het is bevuilde wijn. Je zou die wijn niet zomaar drinken als je hem aangeboden kreeg. Die wijn is namelijk zo ver gegist, zo laten de woorden van onze tekst weten, dat het schuim erop staat. Ja, het gisten is zo ver gegaan dat je moet spreken van verdorven, bedorven wijn. En het blijkt dat deze wijn in die beker heel bewust zo gemaakt is. Want ze is gemengd met allerlei kruiden die het gistingsproces en de vertroebeling zeer versnellen. Zodat er in die wijn zelfs verdovende en giftige stoffen zijn ontstaan. Kortom, de dichter die ziet een beker en die is gevuld met een zeer bevuilde, ongezonde wijn. En wie die beker in één keer zou leegdrinken, zou sterven. Zo giftig is het geworden. Ja, dan komt natuurlijk de vraag, gemeente, wat wil de dichter hier ons nou mee duidelijk maken? Welke betekenis zit er in die beker die met zo'n vuile, bedorven, giftige wijn vermengd is, gevuld is? Om dat helder te krijgen zullen we eventjes moeten luisteren naar de achtergrond van Psalm 75. Om zo dadelijk bij ons eigen hart terecht te komen. Het is al een hele oude gedachte dat Psalm 75 gedicht is in de tijd dat koning Hiskia regeerde in Juda. En misschien kent u de geschiedenis wel, dat moment dat hij in de stad Jeruzalem is en dat de stad belegerd wordt door het Assyrische leger van koning Sanherib onder leiding van de generaal Rabsakee. Dat is die geschiedenis met die boze brieven, weet u wel, die Hiskia mag neerleggen voor het aangezicht des Heeren. Maar hoe kwam dat nou toch, dat Israël, dat de stad Jeruzalem belegerd werd door dit leger? Dat was een tuchtiging. Een tuchtiging van God, want de Heere had gezien dat het volk had gezondigd. Wat was die zonde dan concreet? Nou, toen Hiskia's vader, koning Agas, regeerde en de Syriërs tegen hem en het volk opstonden, had Agas hulp gezocht bij de Assyriërs. En vanaf dat moment was Juda een soort vazalstaatje onder dat grote Assyrische rijk. Maar toen Hiskia aan de macht kwam, wilde hij dat niet meer. En hij viel Assyrië af. Op zich was dat niet verkeerd van Hiskia. Want de koning van Assyrië maakte misbruik van zijn macht en vroeg Juda veel belasting te betalen. En daarom brak Hiskia de band met Assyrië. En dat viel helemaal verkeerd bij koning Sanherib. Dat kunt u zich wel voorstellen. En toen dreigde hij Juda aan te vallen. Dus Juda kwam in een groot gevaar. En wat ging Juda toen doen? Zocht Juda toen hulp bij de Heere? Ach, was dat maar waar. Aanvankelijk zocht Juda hulp bij de farao van Egypte, een land dat aan de andere kant van Juda lag. En wat deed Hizkia? Jawel, de godvrezende Hizkia. Hij ging erin mee. De koning en het volk gingen in deze gevaarlijke tijd steunen en vertrouwen op de farao van Egypte. En gemeente, zeg het eens. Als een mensenkind in plaats van de ware God of naast de ware God iets of iemand heeft waarop hij zijn vertrouwen gaat stellen. Wat is dat? Afgoderij. Dat is de gruwelijke zonde tegen het eerste gebod van de heilige wet des Heren. En dat beging het volk Juda. En Hizkia bood geen tegenstand. O, wat heeft Jesaja, die in die tijd leefde, daar ernstig voor gewaarschuwd. In liefde met ernst heeft hij gezegd: wee degenen die in Egypte om hulp aftrekken en steunen op paarden en vertrouwen op wagens, omdat er velen zijn en op ruiters, omdat die zeer machtig zijn en ze zien niet op de heilige Israëls en zoeken de Heere niet. En ondanks die boodschap luisterde Juda niet en stelde toch het vertrouwen op farao, Egypte, afgoderij, zonde. Daar heb je de eerste ingrediënten van die beker. Zonden. Probeer het even te onthouden. En toen moest de Heer optreden. En de dichter zegt het heel duidelijk: optreden als een rechter. Hij moest naar het recht dat volk Juda en ook Hizkia gaan tuchtigen. Toen brak er een tijd aan dat hij zijn volk ging richten als een rechter. Niet om te verderven, maar om zich op de rechte plaats te brengen, zodat ze gaan leunen en steunen alleen op de God van Israël. En hoe bracht de Heere het volk en Hizkia weer op hun plaats? Nou, door Jeruzalem te belegeren met de Assyriërs. Dat was een rechterlijke daad van God. Dat was een slaande hand van God vanwege de zonde. Ja, het oordeel, gemeente, begint bij het huis Gods. Heb je de tweede ingrediënt van die beker? Het welverdiende oordeel. Dus eerst de zonde en toen het welverdiende oordeel van Juda. En toch blijkt uit de heilsgeschiedenis dat de Heere toen en daar het volk niet eindeloos heeft gekastijd. De bestemde tijd brak aan dat de Heere het volk en de stad Jeruzalem en Hizkia weer ging bevrijden. Hij ging ze verlossen van de vijanden. En ook de vijanden ging hij gansrecht richten. O ja, de Assyriërs waren inderdaad een middel in zijn hand om hen te tuchtigen. Maar de Assyriërs bleven wel verantwoordelijk voor hun eigen daden. Ook voor de godslastelijke woorden die de generaal Rabsakeh heeft uitgesproken en geschreven aan de koning Hizkia. En wat ziet de dichter nu? Ook die zonden zijn terechtgekomen in die beker. En wat deed de rechter toen? Wat deed God toen? Hij is uiteindelijk gekomen met zijn straf. Ook voor de Assyriërs. Ook Rabsakeh. 185.000 Assyriërs vonden de dood. En wat gebeurde er met koning Sanherib? Toen hij weer terugkeerde naar zijn land. Toen werd hij daar in een van zijn eigen afgodstempels vermoord. Door een van zijn zonen. En dat oordeel over de vijanden van Gods volk zag de dichter ook in die beker. Mag ik het eens samen gaan vatten? In die beker in de hand van de Heere zag de dichter alle zonden. Alle mogelijke zonden. Zonden in de kerk. Zonden in de wereld. Ja, hij zag ook in die beker de tijdelijke en eeuwige straffen waarmee de grote rechter van hemel en aarde de zonden moet straffen. Omdat die grote God zich verschrikkelijk vertorent over de zonde. En nu komen we bij ons hart. Hebt u leren zien in die beker, in de hand van de Heere? Heb je erin gekeken? En gezien waarmee die beker is gevuld? O, wat zou het een wonder zijn als je deze morgen door de prediking van het woord eens gaat zien in die beker in de hand van de Heere. Daarin liggen uw zonden. Daarin ligt de vloek van een geschonden wet. Daarin bevinden zich alle verdiende straffen vanwege onze zonden. In die beker bevindt zich de dood. In die beker bevindt zich de toorn Gods over de zonde. In die beker liggen de verschrikkingen van het schuldgevoel voor God. In die beker ligt de heilige eis van Gods recht, betaal mij wat gij schuldig zijt. In die beker bevinden zich de meest huiveringwekkende aanvechtingen van de Satan. In die beker bevinden zich alle gevolgen van de zonden die een mensenkind zou moeten treffen. Ja, in die beker bevinden zich samengeperst al de tijdelijke en alle eeuwige straffen die God moet zenden vanwege de zonden van de mens. Gemeente, wie is in staat deze beker leeg te drinken? Dat betekent je eeuwige omkomen, je eeuwige dood. Verstaat u dat? O, als je werkelijk door het geloof een blik liet slaan in die gevulde beker. En door Gods geest ontdekt wordt welk een gruwelijke drank in die beker zich bevindt door uw, jouw en mijn schuld. Dan komt er schrik, dan komt de vrees, zeker als God die beker gaat openbaren en met die beker tot je komt. Om je te ontdekken aan je zonde en schuld en het welverdiende oordeel. Maar wat gaat er nou gebeuren als God zijn liefde in je hart gaat uitstorten? Dan komt er smart. Dan komt er verdriet over de zonde waarmee je die beker hebt gevuld. En dan kom je in het stof terecht. Met een verbroken en verslagen hart. En dan roep je het uit, o Heere, nou heb ik zelf met mijn zonden deze beker gevuld tot de rand toe. En als de Heere je dan gaat inwinnen voor het welverdiende oordeel vanwege uw, jou en mijn zonden, dan kun je niet anders meer doen dan zeggen, ik ben uw gramschap dubbel waardig. O, hoe zal die beker leeg kunnen komen? Als ik die beker moet leeg drinken, is het eeuwig verloren. En weet u wat nou zo'n wonder wordt? Dat de Heer in zulke omstandigheden vanuit het woord van God lichtstraaltjes gaat zenden. Zodat er iets in je ziel gaat ontstaan van vrijmoedigheid om je rechter om genade te bidden. Zodat je die bekende vraag uit de catechismus enigszins leert begrijpen en verstaan met je hart. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods de tijdelijke en de eeuwige straffen hebben verdiend, is er nog een middel? waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan. En bovenal, en daar gaat het je om te doen zijn in je hart, wederom tot genade te komen. En dat in een rechte weg, waarin God de eer zal ontvangen. Zodat die beker leeg kan komen. In een weg waarin de Heere toch de zonden moet straffen. En zal straffen. En gemeente, nou mag ik u vanmorgen gaan prediken. Dat er één geweest is. Die volmaakt heeft geweten. Wat de inhoud van deze beker is geweest. En dat wist hij al van eeuwigheid. Dat is de Heer Jezus Christus. De teerbeminde Zoon van God. Hij wist dat er in de hand van zijn Vader die beker was. Hij wist dat hij die beker zou ontvangen. Hij wist dat hij die beker zou moeten leeg drinken. Hij kon zeggen, de drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? En in de hof van Gethsemane kwam de Vader. Met die beker in zijn hand. En hij kwam met die beker tot zijn Zoon. Met één doel, dat Heer Jezus Christus die beker tot de laatste druppel zal leegdrinken. Onze tweede gedachte, de drinkbeker leeggedronken. Ja, gemeente, de dichter van Psalm 75 zag in de hand van de Heere dus die gevulde beker. Hij heeft ook gezien hoe de Heere als de rechter uit die beker geeft te drinken. Hiskia heeft eruit moeten drinken. De inwoners van Jeruzalem hebben eruit moeten drinken. Je zou het kunnen zeggen, Gods kinderen hebben eruit moeten drinken. Ja, Gods kinderen krijgen ook wel eens druppeltjes te drinken uit de drinkbeker van Gods kastijdingen. En misschien bevind je je wel in moeilijke omstandigheden, kindersheren. Dat je niet weet hoe het verder moet. Dan heeft de Heer je een teug gegeven naar deze beker. Waarom doet hij dat? Waarom gaat hij soms moeilijke wegen? Waarom gaat hij soms kruiswegen? Om je te ontdekken aan je zonde. Een kastijding vanwege je zonde. Soms concreet, soms in het algemeen. Om ook te leren sterven aan de zonde. Ja, dan moet je wel eens een teug drinken uit die beker van Gods kastijding. Maar weet je wat Gods kinderen nooit hoeven? Nooit. Die hele beker leeg drinken. O ja, de goddelozen wel. Sanherib. Rabsakee. De Assyriërs. Aangrijpend, gemeente, als je onbekeerd moet sterven, buiten de geloofsvereniging met de Heer Jezus Christus, die onverzoend voor God moet verschijnen, zal straks tot in der eeuwigheid de beker moeten drinken en er zal geen einde aan komen. O onbekeerde zondaar in ons midden, wat ik u bidden mag, vlie toch de toekomende toren. Want zolang u hier in dit heden de genade bent, is het nog mogelijk om verlost te worden van de toren van God, van de eeuwige rampzaligheid. Waarom? In de hand van God is die beker geweest. En God de Vader heeft die beker gegeven aan zijn Zoon. En weet u wat de Heer Jezus toen gedaan heeft? Ik bedoel het eerbiedig, gemeente. Hij heeft die beker niet weggeslagen. Hij heeft die beker niet weggedrukt. maar heeft die beker vrijwillig aanvaard, wetende wat de gruwelijke inhoud van die beker was. Ja, hij heeft hem aanvaard. Hij heeft die beker aan zijn lippen gezet. En heeft die beker tot de laatste druppel leeggedronken. O, sta daar in deze ogenblikken eens bij stil, als u dat verkondigd wordt. Met het gebed in uw hart of u dat lijden van Christus recht mag leren verstaan. Christus die nooit één zonde gekend nog gedaan heeft, werd door zijn Vader tot zonde gemaakt. De ganse berg van zonde die zijn kinderen gemaakt hebben, heeft de Vader op zijn Zoon gelegd. Zodat hij gerekend werd met de misdadigers, alsof hij de grootste crimineel was, alsof hij de grootste goddeloze was. En toen dat gebeurde, toen heeft God de Vader de beker gezet aan de lippen van zijn Zoon. En heeft de Heer Jezus Christus ten volle moeten doorleven wat onze tekst zegt. Want in des Heeren hand is een beker en de wijn is beroerd vol van mengeling. En hij schenkt daaruit, doch alle goddelozen der aarde zullen zijn droesems uitzuigende drinken. O gemeente der Jezus Christus, die werd behandeld als een goddeloze. En zo moest hij en zo wilde hij zich vernederen tot in het diepst van de hel. Om die beker tot de laatste druppel leeg te drinken. O, in de hof van Gethsemane werd hij al diep, diep vernederd. Toen hij daar zijn Vader zag komen met die drinkbeker in zijn hand. Toen kwam hij plat op de grond te liggen. In die donkere hof en kroop hij daar als een worm en geen man. Daar lag hij zeer bedroefd. Zeer beangst. Hij zag die beker op hem afkomen. De beker van Gods recht. De beker van Gods toorn. En daar lag hij onder de last van Gods toorn. En daar hoor ik hem zuchten. Tot zijn Vader als rechter. Neem deze beker toch van mij weg. Maar het kon niet. Want de Vader kwam tot zijn Zoon en zei tegen zijn Zoon, mijn Zoon, neem deze beker van wijn der grimmigheid van mijn hand. O, die beker, die ontzaglijke beker van de hemelse rechter. En Christus hoorde het in de hof van Gethsemane, neem die, drink eruit. Gevuld met de zonde en de schuld van zijn kerk. Gemengd met de tijdelijke en de eeuwige straffen. Gemengd met de toorn van God over de zonde. Gemengd met de vloek van de wet. Ja, met de dood, de kruisdood. Ik las ergens, in dit alles, in die beker, daar dreven de vreselijke alsemdruppels van de godverlatenheid en de angsten der hel. Die hem zouden begeleiden naar de kruisdood. Die drinkbeker kwam af op het lam. Die daar kroop op de aarde als een nietige worm. Dat deed hem bidden. Dat deed hem smeken tot driemaal toe. Zeer indringend, zeer ernstig, mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Nog niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wil. O, hoe teer heeft er Jezus Christus daar in die donkere hof, als het heilige kind Jezus gesproken tot zijn Vader, toen hij die drinkbeker zag in zijn hand. Volgens Marcus heeft hij in deze doodsnood geroepen, Abba, Vader, Maar gemeente, de Vader, Abba, begon zich terug te trekken. Want hij moest als de hemelse rechter gaan afrekenen met de zonde van zijn kerk. En toch is Christus daar in die hof, die het in deze benauwde omstandigheden roept. Mijn Vader, Abba, Vader. Laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Laat deze uiterste benauwde uur aan mij voorbij gaan. O, weet u wat hier zo duidelijk openbaar komt? Dat de Heer Jezus Christus echt mens is geweest. Dat hij onze mensen in alles gelijk is geworden. En hoe zou een mens het kunnen dragen om deze drinkbeker van God de Vader leeg te drinken? O, wij moeten dit gebed van de Heer Jezus niet opvatten alsof hij onder dat lijden vandaan wil vluchten. Alsof hij deze zware weg af wil bidden, verre van dat. Maar hij bidt dit, opdat hij niet bezwijken zou als mens. Kon hij bezwijken? Nee. En dat wordt zo'n wonder voor een mensenkind die de Heer Jezus Christus zo mag leren kennen. Waarom is Jezus niet bezweken toen hij daar als een mens de toorn van God in die beker op hem af zag komen? Omdat hij ook waarachtig God was. En wat belijden wij dan met zondag 6? Tot troost van Gods kerk, opdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toren God aan zijn mensheid zou kunnen dragen. Mag ik het eens vragen, is deze lijdende borg nu al dierbaar voor je geworden, omdat hij niet alleen mens is, om naar zijn menselijke natuur te lijden, te sterven, maar dat hij ook God was en bleef, om het te kunnen volbrengen, en dat tot zaligheid van je ziel. Welk een middelaar is de Heer Jezus, God en mens in één persoon, niet te begrijpen voor ons verstand, maar het wordt een wonder voor degene die hem leren kennen. Hij is God en mens geweest om de drinkbeker te kunnen drinken die ik heb gevuld. Maar dat laat niet weg dat het als mens onbeschrijfelijk zwaar is geweest om deze drinkbeker tot de laatste druppel te drinken. En dat blijkt uit dat indringende, ernstige gebed. O, hij wil niets liever dan de wil van zijn Vader doen. En hij wist dat alle dingen mogelijk waren bij zijn Vader, maar niet dat deze drinkbeker aan hem voorbij zou gaan. En daarom bad hij erbij: uw wil geschieden, o Vader. Laat mij maar van deze drinkbeker drinken, Vader. Het is uw wil. Het hoort bij uw raad. Laat deze drinkbeker wel voorbij gaan aan mijn volk. Want ik zal hem leeg drinken tot de laatste druppel toe. Welk een borg is hij? Van een liefde toch? Om die beker uit de hand des Vaders als het ware over te nemen. En hem leeg te drinken. Want dat heeft hij gedaan. Dat heeft hij gedaan. Hij heeft immers alles volbracht. Zit hij misschien vanmorgen in de kerk of thuis een arme zondaar die zichzelf heeft leren kennen als de grootste der zondaren? Zit hier misschien een mensenkind die moet zeggen, ik ben doodschuldig als ik blik in die beker die ik heb gevuld? O, hoort het dan eens, Christus heeft je zonden aanvaard. Hij heeft die bittere drank van uw zonden willen drinken. Hij heeft al uw zonden op zijn rekening laten zetten. Hij heeft zich tot zonde laten maken en zo heeft hij zich laten hechten aan het vloekhout op Golgotha als het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Zo heeft hij zich laten begraven in de hof van Jozef van Arimathea om voor eeuwig de zonden teniet te doen. Zit hier misschien een mensenkind die bevreesd is voor het welverdiende oordeel? Zijn hier misschien nog zondaren die als een rechteloos het eens zijn geworden met het recht van God? Zit hier misschien een verlorene die het uit moet roepen, Heere, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig? Hoor eens, nou heeft de Heer Jezus Christus gebogen onder het recht. Hij heeft ook de bittere drank van de toorn Gods willen dragen. En dat heeft hij alles gedaan om zijn Vader tevreden te stellen. En daarom wilde hij komen in die drieurige duisternis op Golgotha. Daarom wilde hij nederdalen ter hellen om de laatste druppels leeg te drinken om u voor eeuwig te behouden. Ga je misschien gebukt onder een kruis weg? Is er misschien veel tegenspoed in je leven en begrijp je Gods weg niet? Zijn er misschien momenten in je leven dat je zegt, Heer, ik kan het niet meer dragen. De last is mij te zwaar. O, blik dan vanmorgen eens in die beker van de Heer Jezus. Hij heeft het allerzwaarste gedragen. En ook uw tegenspoed, kindersheren, uw kruis en drukwegen, waren in die beker. Want hij heeft al uw krankheden op zich genomen en al uw smarten heeft hij gedragen. En daarom kan hij u te hulp komen. Als die medelijdende hoge priester van het huisgezin van God de Vader. Hij heeft het zwaarste van uw kruis gedragen. Want hij dronk uw beker leeg. Tot de laatste druppel toe. Of word je misschien aangevochten? Heb je ook zo'n last van de duivel? Heb je misschien vannacht nog wakker gelegen? Omdat hij op je afkwam met zijn aanvechting dat er niks voor u van bij is. En dat er voor u geen heil is. Maakt hij je misschien bevreesd dat je toch eens die drinkbeker nog zal krijgen. Om hem zelf leeg te moeten drinken in de rampzaligheid. O, blik dan deze morgen eens in die beker. In de hand van de Heer Jezus. Want ook in die beker waren de onuitsprekelijke benauwdheden, smarten en verschrikkingen en helse kwellingen. En ook die heeft Christus gedronken. Laat dat troost zijn in uw misschien hoogste aanvechtingen in de strijd van dit leven. O gemeente, er is geen zonde of smart, aanvechting of kruis, of ze waren in de beker die Christus tot de laatste druppel heeft leeggedronken. En daarom ligt er zo'n troost in die geleegde beker. En waarom ligt er zo'n troost in die geleegde beker die Christus leeggedronken heeft? Omdat die geleegde beker toch weer vol geworden is. omdat die lege beker na het lijden van Christus toch weer gevuld is geworden. Waarmee? Nee, niet meer met zonde en oordeel en vloek en toorn, maar gevuld met de rijke vertroostingen voor de kerk des Heren. Geen zonde meer, maar vergeving van zonde. Geen toorn meer, maar vaderlijke gunst. Geen vloek meer, maar eeuwige geestelijke zegeningen. Geen dood meer, maar leven. Geen Satan meer, maar God in Christus. Ja, in die beker bevinden zich alle genaden die Christus verworven heeft voor een arme zondaar. O, wat zalig om nu te mogen drinken uit de beker der vertroostingen, omdat Christus die beker heeft leeggedronken met zijn bittere lijdende sterven. Want een zegen als je een slokje mag krijgen uit de beker van Gods genade. Als de Heer Jezus je zomaar bezoekt onder de prediking van het woord, of in de stilte van de binnenkamer, bij het geopende woord van God, en hij laat je weer eens drinken uit de drinkbeker der verlossing. Als hij komt met zijn heil en je toeroept: ik ben in mijn hof gekomen. O mijn zuster, o bruid, ik heb mijn mirre geplukt en mijn specerij. Ik heb mijn honingraten met mijn honing gegeten. Ik heb mijn wijn met schades mijn melk gedronken. Eet, vrienden. Drinkt en wordt dronken, o liefste. Weet je wat er dan gaat gebeuren? Dan gaat het zingen hier van binnen. Als de Heer je weer eens een teug te drinken geeft uit de beker van zijn vertroostingen, van zijn genade, van zijn verlossing. Hoe groot is uw goedgunstigheid? Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid? Hier wordt er rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt, een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Wat zalig, als je steeds weer dorsten mag naar die fontein Christus, naar die fonteinen des heils, en je mag drinken uit de beker der verlossing. Maar wat ben je ongelukkig als je dat drinken niet kent. Dan is daar nog steeds die beker, gevuld met je zonde, gevuld met het welverdiende oordeel. Terwijl het mogelijk is dat die beker geleegd kan worden. Want u hebt het gehoord dat Christus dat gedaan heeft. Onbekeerde zondaar in ons midden. Hoor het eens. Kus de Zoon. Opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Want anders zul je eeuwig moeten drinken. Dat is wat. Eeuwig drinken uit die beker van Gods toorn. Eeuwig verzinken. O, haast je om je levens wil, want nog staat de Heere gereed om je zalig te maken. Nog is hij de fontein van alle genade. En nog roept hij het ook vanmorgen u, jouw onbekeerde zondaar, toe. O, alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, zo werden wij vanmorgen vanuit het Oude Testament gewezen op de lijdensbeker van U, Heer Jezus Christus. Wilt U geven dat we daarin mogen blikken, tot ontdekking van onze zonden en het welverdiende oordeel, maar ook tot ontdekking van de enige troost die daarin te vinden is, want U hebt de beker willen leegdrinken tot de laatste druppel toe, opdat er een beker der verlossing zou zijn voor een arme zondaar, die zijn reinigmaking en zaligheid buiten zichzelf in de Heer Jezus Christus liet zoeken. En hebt U het zelf beloofd. Wie zoekt, zal vinden. En wie hongert en dorst naar de gerechtigheid van in Christus, zal verzadigd worden. Hartelijk dank dat we zo naar Uw woord mochten luisteren. En dat we Uw woord mochten brengen. En geef dat het ook deze middag opnieuw mag gebeuren. Dat alles hebben wij niet verdiend, Heere. Maar wij vragen het uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij luisteren tot slot naar het koraal van Psalm 116 en laten wij in ons hart mee mogen zingen het 7e vers. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn genade vergelden? Ik zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden en roepen hem met blijde erkentenis aan. 116 vers 7. Heer in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.